De allernieuwste telefoon, een groter huis, een dikke auto voor de deur, verre vakanties. Ik gun het je van harte hoor, maar wat heb je eraan als ondertussen de planeet verder opwarmt en naar de galamiezen gaat? Wil je echt weten hoe het zit en wat we eraan kunnen doen? Luister dan naar BNR Duurzaam elke maandag tussen 3 en half 4 op de radio en altijd online als podcast. Want die volhoudbare wereld, die maken we samen.
BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Milieuservice Nederland. De ondernemende afvalpartner voor zakelijk Nederland.
Beleggerspanel.
De beurs van New York zou Chinese bedrijven op straat zetten, maar maakt een draai. En wie zijn de grote winnaars en verliezers van het afgelopen beursjaar? Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel. En hier, ook hier in de studio, valt het jullie op? Jullie hebben een eigen jingle gekregen.
Hey.
Beleggerspanel. Nee, en dan een muziekje erbij. Keurig, hè? Promotie. Reinder Wiesma is hier, portfolio manager bij IBS Capital Management. Marco Groot, partner bij Eat Deze Week. En ook onafhankelijk columnist op zijn eigen website.
Dank
hij heeft
wel
weer columns, hoor. Zeker weten. Lodewijk van der Kroft is er ook. Partner bij beleggingsonderneming Comgest. En Lodewijk, toch nog even traditioneel. Alsof het nog steeds 2020 is. Vanuit het tuinhuisje, denk ik.
Nee, Thomas, vandaag vanuit kantoor. Het is namelijk rustiger op de Zuidas dan in mijn tuinhuisje.
Oh, okay, dat kan ook. Hoe rustig is het op het gebied van transacties, Lodewijk? Heb jij nog wat gedaan?
Nou, we hebben in de maand december niet zo heel veel gedaan. Het enige wat ik zou kunnen melden is dat we ons belang in Prosus iets hebben opgehoogd. En dat is in het licht van de discussie die we daar nog gaan hebben over China wellicht de moeite waard om even te noemen.
Ja, want Prosus, dat is onder andere Tencent, toch? Dat weten inmiddels veel mensen
kort
wel, maar sommige mensen ook niet.
Het komt erop neer dat Prosus is de grootste aandeelhouder in Tencent. De Tencent grote e-commerce bedrijf in China. Zij hebben daar een belang van 31% zo ongeveer in. Dat belang vertegenwoordigt een waarde van zo'n $216 miljard. En als je kijkt naar de marktwaarde van Prosus, dan is dat aanzienlijk minder dan dat belang. En dat is de reden waarom Prosus interessant kan zijn als je exposure wil hebben naar Chinese techbedrijven.
Als je dat toch wil hebben, inderdaad. Waarover zo meteen meer. Reinder, wat is jouw laatste transactie?
We hebben in december 1 transactie gedaan. We hebben SAP verkocht, de Duitse onderneming. En we hebben daarvoor Salesforce teruggekocht.
Oké, die doen we ongeveer hetzelfde, toch? Of doe ik nu een van de twee heel veel tekort?
Nou, ze doen ongeveer hetzelfde, maar net iets anders. SAP is meer de ERP-systeem, echt voor de hele organisatie. Dus als je daar eenmaal in zit, dan zit je vast. En Salesforce is meer voor is begonnen als echt als salesplatform. En bouwt daar nu omheen een hele soort 360 aan alle oplossingen die je bij Salesforce kan halen. Maar vooral de groei ook van de onderneming is bijzonder verschillend.
Marco, wat is jouw laatste transactie?
Ja, ik heb iets gedaan wat minder met beleggen en meer met traden te maken heeft. Ik heb wat goud bijgekocht. Ah. Ja, dat vind ik leuk. Het is een beetje de spiegel van de bitcoin voor mensen die ouder zijn dan 30 jaar. En dat ben ik. De markt zit vast in een trading range. Ik vond dat ik iets meer bescherming naar beneden erbij mocht kopen voor het geval dat het hard in elkaar zou gaan. En ik een asset had die nog wat zou randeren. Toen ook goud bijgekocht.
Goud en bitcoin stonden toch wel even op het lijstje. Ja. Want goud, daar valt wel wat over te zeggen. Goud als veilige haven, dus ook voor jou?
Ja, toch wel. Ja,
ja toch wel. Hoort er nog een kanttekening bij? Is het niet zo veilig als mensen het vaak noemen?
Uiteindelijk is slechts 30% van het goud dat in de wereld geproduceerd wordt wordt gebruikt voor industriële applicaties. En de rest gaat vooral de juwelen en de kluis in. Dus er is heel veel te zeggen over de waarde van het goud. Goud is vooral iets uit het verleden, wat ik begrijp en wat tastbaar gemaakt kan worden.
Dus je zit in goud omdat je bitcoin te moeilijk vindt?
Zo zou je het ook kunnen zeggen. Ik geloof heilig in blockchain en ledgers, de techniek achter bitcoins. Maar de waardering daarvan vind ik heel moeilijk te beredeneren.
Ja, de waardering van vandaag is ook weer anders dan de waardering van gisteren, geloof ik, Reinder.
Het gaat heel hard. Ja, überhaupt de laatste maanden is bitcoin een stuk populairder. Er zit een goede $10.000 bij de koers op in de laatste maand. Het is minder, tenminste minder in het nieuws dan in 2007 rond de kerst, toen het nergens anders over kon gaan. Maar ondertussen staat de koers een stuk hoger.
Nou maar je volgt het nieuws toch wel over bitcoin? Want Zeker. Hij heeft volgens mij ook weer een forse duik gemaakt. Vindt 14%?
Ja, 14%. Maar bij bitcoin is dat toch wel iets waar je een beetje gewend aan moet raken. Want het kunnen dagen zijn met +10, -10, +10, -10. En dan is het een gewone bitcoin dag.
Ja, dat was het toch een beetje uit. Omdat nu ook grote partijen, institutionele beleggers erin zouden stappen. Waardoor het allemaal wat stabieler en wat minder volatiel zou blijken te zijn.
Ja, de praktijk blijkt daarin bijzonder weerbarstig. Want het gaat heel hard, maar ook in de andere cryptocurrencies zoals Ethereum. En nou ja, je kan het zo gek niet bedenken. Gaat het met 10-20% per dag en dan is het een normale dag.
Lodewijk, volg jij dit ook nog een beetje? Of denk je, joh, laat die Bitcoin het lekker uitzoeken. Ik stap er wel in op het moment dat het echt volwassen is. Of ik stap er misschien wel nooit in. Ik begrijp er te weinig van.
Ik begrijp er niet heel veel van. En het feit dat mijn zoon van 15 jaar zijn eerste transactie in Bitcoin heeft gedaan, zegt wat mij betreft genoeg dat we de hoogtepunt in de tijdelijke bubbel in ieder geval wel hebben bereikt.
Nee, maar even serieus. Is dat niet juist iets? Ik heb hier ook wel mensen gehad die zeiden, ja, maar ik kijk altijd wat mijn kinderen doen en wat mijn kinderen interessant vinden. Dus dat ze zich daar juist door laten inspireren.
Ja, je kan je wel door laten inspireren, maar op het moment dat 15-jarige jongetjes op de middelbare school wat gaan hebben over Bitcoin, dan kan je toch wel zeggen dat het bezit van de zaak het eind van het vermaak.
Ik denk dat het precies andersom is. Ik denk dat het pas echt bezit van de zaak en eind van het vermaak is op het moment dat 50, 60-jarige bestuurders hun eerste wallet aanschaffen. En daar zijn we nog lang niet. Volgens mij hadden we in 2015 een miljoen Bitcoin wallets en nu tientallen miljoenen. En de gemiddelde eigenaar van zo'n wallet is nog geen 25 jaar oud. Dus de rest van de wereld moet het nog ontdekken. Ik moet je eerlijk zeggen, ik snap het nog niet helemaal. Ik heb er lang over gepraat met mijn zoon die artificial intelligence heeft gestudeerd. Over de structuur en hoeveel bitcoins er nog te minen zijn, et cetera. En ik kan er ook geen rationele waardering op plakken. Maar vanuit vraag- en aanbodperspectief kan ik zeer zeker begrijpen dat de druk opwaarts veel groter is dan neerwaarts.
Het kan nog één keer. Kort terugblik op het afgelopen jaar. Want er werden al wat letters genoemd. Een V-vormig herstel, toch een W, toch een K. Wat blijkt nu? Het ene fonds heeft een historisch goed jaar achter de rug. Andere zakte pijlloos diep weg. Zoals bijvoorbeeld Air France KLM. Carnival Cruises, ook veel besproken. Unibero Damco. Aan jullie als experts, hebben die bedrijven nu gewoon te maken met wat hen overkomen is door de crisis? Of Reinder, hebben ze zelf ook dingen nagelaten en brengt dit wat zaken in versnelling?
Nou, voor een heel aantal industrieën geldt dat de klap zo groot is geweest. Ik heb ook in maart analyse zitten doen van wat gebeurt er als deze onderneming 6 maanden geen omzet heeft. Daar heb je je nooit op voor kunnen bereiden, want dat is een buitengewoon grote klap geweest. Het zijn ook allemaal ondernemingen die in problemen zijn gekomen, die gewoon echt balance sheets hebben met veel ook schuld erop. Unibail, KLM, Carnival Cruises. Ja, en dan kom je in een hele gevaarlijke combinatie. Namelijk gewoon geen omzet of heel weinig omzet. Wel veel schuld.
Maar de uitgangspositie was dus ook al niet zo florissant.
Nou ja, de consequenties überhaupt van bedrijven die schuld nodig hebben om hun business rendabel te maken, is dat zo'n crisis dan ook gelijk dubbel zo hard aankomt. De herstelcapaciteit is ook gewoon heel erg gehandicapt. Want we zitten nu weer in de lockdown. En nou ja, het gaat nog wel even duren voordat je daar weer fatsoenlijk uit bent.
Nou, hoe kijk jij naar het herstel van dit soort bedrijven, als er nog sprake is van herstel?
Ja, ik vind het woord handicap, wat Reinder net gebruikt, heel interessant. Kijk, als je kijkt naar KLM bijvoorbeeld, die hebben vorig jaar, vlak voordat al deze ellende begon, 750 miljoen geherfinancierd tegen 1,8%. Vervolgens hebben ze volgens mij 5, 6 miljard opgehaald tegen 5, 6, 7%. Als je dus het additionele rentecomponent, als de rentekosten berekent, dan zit je op 400-500 miljoen extra rentekosten. De beste jaren in free cashflow, dus in vrije kasstroom voor KLM, waren tussen de 5 en de 700 miljoen euro. Dus eigenlijk die winst, als je teruggaat naar het historische winstniveau, ben je dat meteen aan het weggeven aan de rentekosten. En als je dan de huidige schuld plus de marktkapitalisatie bij elkaar optelt en dan deelt door de potentiële winst, dan heeft eigenlijk KLM een hypotheek op 30 keer een buitengewoon onzeker salaris. Ja,
en het scenario gekregen dat je heel veel kunt gaan aflossen op de hypotheek is ook niet zo waarschijnlijk.
Lijkt mij niet.
Dus, lastig, heel lastig. Nee.
Ja. Lodewijk, kom jij tot andere inzichten daar in je eentje op kantoor?
Nou, ik denk dat wat de sprekers zeiden, dat helemaal juist is. Waar wij vooral in geïnteresseerd zijn bedrijven die in het verleden wellicht defensieve kwaliteiten herbergden, maar door de volledige lockdown gewoon geen omzet kunnen genereren. En dan moet je denken aan allerlei gehoorapparaten, winkels, brillenwinkels, Heineken. Die traditioneel eigenlijk het vrij goed doen in een moeilijk beursjaar. Maar dit jaar was geen gewoon beursjaar. En dat betekent dat er ook onder kwalitatief goede bedrijven mogelijkheden zijn om te profiteren van een herstel zonder dat je de risico's moet lopen op de KLM's van deze wereld, zoals net beschreven.
Ja, Reiner.
De markt heeft hier ook echt heel erg mooi doorheen gekeken. Want Booking.com is het jaar gewoon positief geëindigd. Terwijl het denk ik een van de meest dramatische jaren ooit voor de onderneming is geweest. Want het is een onderneming die geen schuld heeft, een platform, hoge marges. En als we weer mogen gaan reizen, zijn ze ook de eerste om ervan te profiteren.
Ja, als er op dezelfde schaal gereisd zal worden.
Dat is een vraag, maar de concurrentie van Booking heeft daar ook enorm veel last van. En juist bij de KLM's van deze wereld zie je dat de eigenaren niet meer de eigenaren zijn, maar dat is naar de schuldenaren getransfereerd. Dus je herstelcapaciteit is weg. Terwijl de ondernemingen die niet die balance sheets hebben en nog de herstelcapaciteit die ook Lodewijk noemt.
Ja, maar Reiner, ik blijf dat toch ook een interessante formulering vinden. Want de beurs kijkt overal maar doorheen of overheen. Of nee, wij zijn eigenlijk al veel verder. De helft van de wereld ligt nog spartelend op de grond. Maar de beurs is alweer 2 jaar vooruit, joh. Dat kan je toch eigenlijk niet blijven volhouden, of wel?
Nou, dat kan je heel goed blijven volhouden. Dat had ik ook zeker blijven doen. Maar er zijn een aantal factoren dit jaar die natuurlijk bij elkaar gekomen zijn en waar de beurs niet op wacht. En de belangrijkste is misschien wel het feit dat de rente nu nul is, maar ook in Amerika, en dat er ook beloofd is dat die heel lang nul blijft. Ja. Dus jij een waardering moet plakken op een Microsoft of een Amazon, en je zegt, ik weet zeker dat ik over 10 jaar ook geld krijg uit mijn Excel-licentie, dan is die 10 jaar cashflow nu gewoon veel meer waard geworden. Dat is een eenmalig effect, maar dat drukt natuurlijk de waarde van alles. Ik bedoel, vastgoed, aandelen, obligaties, alles dat is omhoog gegaan in waarde.
Leven de centrale bankier.
Ja, en misschien toevoegend daar, we hebben het over de beurs. De beurs is alle aandelen bij elkaar opgeteld, heel makkelijk gezegd. En als je dan de verhoudingen tussen die aandelen, het gewicht van die aandelen gaat meerekenen. Volgens mij hoorde ik Corné van Zijl terecht zeggen vanochtend, het is gewoon een echte techbeurs geworden. Ja. De ASML was ooit een piepklein componentje en Shell een hele grote. Die hebben echt van plaatsje verwisseld.
Ja, ASML is goed voor 17% op dit moment, geloof ik. Als ik Corné vanochtend goed gehoord heb. Ja, dus de AEX gaat er ook echt in positieve zin bovenuit tekenen, omdat dat zo'n techbeurs is en die techbedrijven het heel goed doen.
Ja, kijk, en als we in Amerika kijken, je telt de market cap of de marktkapitalisatie van Amazon, Microsoft, Apple bij elkaar op. Ja, de olieindustrie is volledig gedecimeerd ten opzichte van deze bedrijven.
Hogere olieprijs toch ook weer, geloof ik, door vaccinoptimisme, of niet?
Uiteraard.
Altijd vooruitkijken.
Ja, tuurlijk, ik ben ook al verder, hoor. Ja, we gaan ook naar een ander onderwerp.
Zaken doen, Thomas van Zijl.
Het beleggerspanel is aan het woord en dat bestaat uit Reiner Wietsema, portfolio manager bij IBS Capital Management, Marco Groot, partner bij Eight Days a Week en onafhankelijk columnist op zijn eigen website. Lodewijk van der Kroft is er ook, van de beleggingsonderneming Comgest. En Lodewijk, jij liep er al een beetje op vooruit, namelijk de situatie van de Chinese telecombedrijven, maar ook de oliebedrijven. Die zouden van de Amerikaanse beurs verdwijnen. De Amerikaanse overheid had ze namelijk op een zwarte lijst gezet omdat ze nauwe banden onderhouden met het Chinese leger. En nu blijkt dat die bedrijven toch nog hun notering behouden. Een U-turn dus, in een nachttijd. Ja. Wat is daar gebeurd?
Ja, een verrassend proces. Het is niet helemaal duidelijk wat de bewegingen zijn geweest voor de beurs van New York om op haar schreden terug te keren. Het is wel belangrijk om op te merken dat veel van de indexbouwers wel hebben aangegeven dat ze deze fondsen uit hun indices gaan halen. En met name voor passieve beleggers is dat een belangrijk signaal. Want dat betekent natuurlijk dat ze niet meer verplicht zijn om die stukken op te nemen. En het ging de regering Trump erom dat eigenlijk geen Amerikaans geld zou moeten zitten in bedrijven die het Chinees militair regime steunen.
Dus het zit niet meer in de index. Als je hier nog in wil beleggen, dan moet je dat uit eigen beweging doen. Dan moet je dus beter je best doen.
Nou ja, dan moet je het in ieder geval kunnen verantwoorden waarom je het doet.
Ja, volgens Koen Bender, die ik hier kort over sprak, heeft het er ook mee te maken dat je niet zomaar beleggers kunt verbieden om ergens in te handelen. Dus dat het wettelijk geen stand houdt. Zou dat kunnen kloppen?
Nou ja, het zou heel goed kunnen zijn dat een rechter daar op een gegeven moment een uitspraak over zou kunnen doen. Maar we moeten niet vergeten, dat gaat hier om ADR's. En ADR's, dat zijn afgeleide producten. Dus het is nooit de bedoeling geweest om een primaire listing te hebben voor deze Chinese bedrijven in New York. Het zijn derivaten. En ik denk dat voor derivaten toch een beetje wat genuanceerder ligt dan als het om een primaire listing zou gaan van een bedrijf.
Hoe verklaar jij deze veranderende opstelling, Marco?
Ja, ik ga het op een hele flauwe manier zeggen. Ik vind het allemaal bijzonder. En volgens mij is het allemaal verkiezingsretoriek wat we hier horen. Het heeft niets te maken met de echte wereld.
Maar verkiezingsretoriek van iemand die verloren heeft?
Precies.
Of wat bedoel je?
Ja, toch. Okay. Ik bedoel, dat Ja, ik weet niet zo goed wat ik bedoel. Ik vind het verschrikkelijk dat bedrijven als Lockheed Martin, die de meest bizarre wapentuigen maken, gewoon beursgenoteerd mogen zijn en dikke dividenden uitbetalen. En dat geldt ook voor Northrop en General Dynamics. Er is zoveel fout spul op de beurs genoteerd. En dan gaan we Chinezen ineens voor van alles en nog wat veroordelen. Er zijn volgens mij 200 aandelen, Chinese aandelen op de Nasdaq genoteerd. En 217, ik heb het hier opgeschreven, dus ik zit even te spieken op de New York Stock Exchange. Gaan we die dan allemaal opnieuw wegen?
Nou, dat is de vraag, hè? Want het gaat nu over telecombedrijven, oliebedrijven zijn genoemd, techbedrijven, waar we zo meteen nog een apart hoofdstukje aan wijden. Ja, en je kunt in ieder geval een grote schoonmaak organiseren, of niet.
Ja. Maar je ziet druk van twee kanten komen, want vorig jaar hebben de grootste dan, Alibaba, JD en ook NetEase, dat zijn echt grote ondernemingen, dus denk 50 miljard plus, allemaal een beursnotering gekregen in Hongkong. Ja. En nou, Hongkong weten we allemaal, daar gebeurt ook wat. En dat wordt natuurlijk op een gegeven moment helemaal China. Het tempo daar verschillen we allemaal over van mening, denk ik. Ga ik me verder niet mee bezighouden. Maar wat je ziet is dat ook vanuit China er veel meer druk komt om op de interne markt te listen. Nu speelt er natuurlijk ook nog wat rond Alibaba. Maar dat gedeelte zou ook in Shanghai en Hongkong worden gelist. En niet meer op een Amerikaanse exchange. Nee. De druk komt zowel vanuit het Witte Huis Washington om schoon schip te maken. Want er is ook heel veel fraude bij. Een van de grootste fraudes afgelopen.
Maar je zegt eigenlijk, zouden die Chinezen sowieso een terugtrekkende beweging maken?
Nou ja, ze zijn meer georiënteerd op de thuismarkt. En ook de Chinezen zelf willen dat die ondernemingen terugkomen. Dus al die ondernemingen die ik net noemde, hebben ook een primaire listing nu gekregen afgelopen jaar via een IPO in Hongkong.
Ja, had zo mooi kunnen zijn ook, hè? De Ant Group, Lodewijk. Maar ja, Jack Ma, de grote man ook van Alibaba, die is al een tijdje niet gezien. Begint dat zorgwekkend te worden of maken we daar ook weer een te groot verhaal van?
Ja, het probleem natuurlijk is dat je het nooit helemaal zeker weet. En er zijn natuurlijk legio voorbeelden te vinden van bestuursvoorzitters die om mysterieuze redenen verdwenen en bijna nooit meer terugkwamen. Ik zie dat er vandaag nog een corrupte official ter dood is veroordeeld zelfs. Dus wat dat betreft is natuurlijk alles mogelijk in China. Maar eerlijk gezegd denken wij dat de soep niet zo heet gegeten gaat worden. De koers van Alibaba heeft behoorlijk geleden onder alle berichtgeving. Zowel over Ant als over het onderzoek naar monopoliegedrag van Alibaba. Maar we denken dat veel van de pijn ondertussen in die koers zit. En verwachten niet dat de Chinese overheid zover gaat om haar succesnummers dusdanig de nek om te draaien als dat ze dat heeft gedaan in het verleden met een aantal. Ja.
Maar als je buiten alleen de ondernemingen van Jack Ma kijkt, dan kun je misschien wel concluderen dat puntje bij paaltje de partij, het regime, van tamelijk grote invloed is op Chinese bedrijven. En daar kun je als belegger ook weer iets van vinden.
Ja, maar dat was niet iets wat nieuw is. En dat hadden beleggers zich natuurlijk ruim van tevoren ook kunnen realiseren. Dat uiteindelijk de Chinese communistische partij bepalend is voor alles wat er gebeurt in China.
Ja, dat is inderdaad niet helemaal nieuw. Maar misschien werd er toch ook gedacht, China wil zich zo af en toe ook van zijn westerse kant laten zien. Zegt dat de markten wat meer opengesteld gaan worden. Misschien toch ook voor de bühne in ieder geval niet meer willen uitstralen dat het uiteindelijk de partij is die bepaalt. Is dit dan toch nog een klapje dat je krijgt?
Ze hebben nooit de ambitie gehad om de markt open te gooien voor technologie. Want de markt voor technologie in China is juist altijd heel erg gesloten geweest.
Investeringsdeal, nu met de EU. Jawel, ze komen er.
Dat is een poging van Europa om in de buurt van Amerika te komen over de Phase 1 Agreement die Amerika met China heeft afgesloten vorig jaar. Dus die Chinese technologie, die technologiemarkt is altijd afgesloten geweest voor de Googles en de Amazons van deze wereld. Dus die ambitie hebben ze nooit gehad. Wat je wel ziet is dat na een paar jaar van enorme groei de Chinese overheid wat meer rust in de tent wil. En dat betekent meer toezicht, meer controle. En daar waren die technologiebedrijven vooralsnog niet, vielen daaronder. En dat zijn ze nu wel.
Marco.
Ja, het is een functie van vertrouwen en wantrouwen. En ik denk dat het vertrouwen er nog lang niet is. Mensen beginnen elkaar een beetje te vertrouwen, maar vooral in de technologie sector, in telecom. Ergens tussen China en het Westen blijft dat wantrouwen nog steeds bestaan.
Dus het wantrouwen, dan bedoel je het wantrouwen van de belegger?
Ja, nou, dat zal altijd. Dat moet langzaam slijten, denk ik.
En het feit dat Jack Ma nu een beetje van het podium lijkt te worden verdreven, is dat nog van invloed of niet?
Ja, zeker. Want dat geeft eigenlijk aan dat zoals Lodewijk zegt, die Chinese overheid blijft oppermachtig in deze. Ik weet niet of hij verdwenen is. Hij is in ieder geval van een podium verdwenen, maar of hij fysiek ook verdwenen is, dat weten we niet.
Hij heeft heel veel afspraken af moeten zeggen en 2 maanden heeft niemand hem kunnen vinden, zegt hij.
Het is een bijzondere situatie.
Wat suggereer je hier nou eigenlijk, Reinder? Want zo worden verhalen natuurlijk groot gemaakt.
Nou, ik wil niet zo heel veel. Het Chinese staatspersbureau heeft gisteren gezegd dat ze in gemeenschappelijk overleg hebben gezorgd, huisarrest hebben besloten. En dat hij daar helemaal mee eens was. Dus dat, ja, zeg het maar.
Ja, jij denkt misschien luisteren ze ook wel BNR. Ik laat me hier verder niet over uit.
We gaan nog
even naar Tesla, want er moest de fabriek sluiten. 7 weken het afgelopen jaar. Maar Tesla heeft wel bewezen dat het de massaproductie van elektrische auto's onder de knie heeft. Tegen de verwachting in wist het bedrijf 500.000 auto's te fabriceren. Ja. Mag de vlag uit, Marco?
Ja, wij beoordelen Tesla continu op de hoeveelheid auto's die ze produceren. Die er van de band afgerold zijn en door de consument gekocht worden tegen een bepaalde prijs. En dat is de manier waarop analisten hun waardering modelleren en koers voorspellen. Ik vind dat zwak. Laat ik dat op een voorzichtige manier.
Niet, zo ken ik je niet. Nee. Wat vind je er nou werkelijk van?
Ik heb vorige keer geprobeerd voor te rekenen dat we nu Tesla waarderen op 1,2 miljoen dollar per auto. En dat over 10 jaar misschien 100.000 euro kan zijn bij een gestage stijging van de koers. Maar daarin verdisconteren we eigenlijk helemaal niet wat het bedrijf daadwerkelijk vertegenwoordigt. En het is lange termijn groei. Het heeft bijna een cultstatus. Er zit een bedrijf in dat heet SpaceX. Daarin zit weer een satellietbedrijf dat heet SpaceLink. Als je dat er allemaal gaat uitfilteren, dan is het aantal mogelijkheden wat dit bedrijf biedt, is fenomenaal.
Ja, maar toch nog even toegespitst op de auto's. Want het is nu 500.000 dat ze gefabriceerd hebben. Ja. Eerder heeft Elon Musk gezegd, ja, de productie van, ik geloof, de Model 3 was een hel, een productiehel. Ja. Als jij kijkt naar wat het nu werkelijk vertegenwoordigt, en het gaat over hoeveel auto's er gefabriceerd worden, zegt het nu iets over dat Tesla klaar is voor de toekomst, ook voor een concurrentiestrijd met de andere grote spelers op dit vlak?
Ja, ik denk het zeer zeker wel. Ik bedoel, ik heb het gisteren even opgezocht. In 2018 zei het Amerikaanse Energieagentschap dat er in 2021 misschien 1,3 miljoen elektrische auto's rond zouden rijden. In 2019 zeiden ze misschien 1 miljoen, in 2023. Er rijden nu alleen in Amerika al 1,3 miljoen elektrische auto's rond. Dus het 2023 target van vorig jaar is dit jaar al gehaald. En dan, ik heb wat vriendjes in New York. Die kennen bijna niemand die een elektrische auto rijdt. Dus de acceptatie zoals we die hier in de Randstad vooral zien, die bestaat in grote delen van de wereld nog steeds niet. En uiteindelijk denk ik dat de acceptatie van elektrische auto's in combinatie met de daling van de lithiumprijzen, meer laadstations, et cetera, enorm snel zal gaan.
Er zijn de kinderziektes verleden tijd voor Tesla?
Misschien dat ik hem iets anders mag beantwoorden met jouw goedvinden, Thomas. Het feit dat de koers van Tesla zo omhoog gaat, en ze dit jaar bijvoorbeeld voor 15 miljard aandelen hebben uitgegeven, betekent dat ze een bankrekening hebben die ze nu ook permitteert om een paar kinderziektes te hebben. En als je maar lang genoeg kan proberen en mensen als Elon Musk aan het roer zet, dan krijg je op een gegeven moment meer kans op een hele goede uitkomst. En ze zijn over dat punt heen dat het allemaal goed moet gaan en dat ze op een gegeven moment bankroet zijn. Ze zijn op het punt dat het een enorme merkwaarde heeft zonder dat ze reclame maken. En heel veel geld op de bank hebben staan. En dan kan je ook tegen een stootje. En dat is hartstikke grappig, omdat het eigenlijk omgekeerd werkt. Normaal moet het bedrijf eerst iets presteren. En dan volgt de beurskoers. En nu is de beurskoers een stuk verder dan waar de onderneming.
We hebben ook weer genoeg reclame gemaakt. Genoeg Tesla, in ieder geval voor deze week. Tot slot, Lodewijk, wil ik jullie vragen wat 1 advies of 1 tip... hoeft niet per se een fonds te zijn, maar een algemenere tip mag ook, voor 2021 is. Wat zou jij de luisteraar willen meegeven?
Nou, eendachtig de woorden net van Reinder, dat bij een negatieve rente op dit moment beleggen in aandelen de beste manier is voor mensen om hun financiële doelstellingen te realiseren. En dat zal ongetwijfeld met volatiliteit gepaard gaan.
Dus hou daar rekening mee. Je moet wel tegen een ritje kunnen. Het wordt een dollarrit misschien wel.
Absoluut.
Marco, wat is jouw advies?
Ik denk dat de winnaars van het afgelopen jaar ook de winnaars van dit jaar zullen zijn. Dus dat de Amazons, Microsoft, Salesforce, zoals Reinder net noemde, Tesla's, dat die onverminderd hard door blijft stijgen.
Dus ook al staat dat nu hoog, toch nog instappen of bijkopen?
De hoeveelheid bedrijven die beschikbaar is om dit soort groene proposities in te vullen is zo beperkt. En de hoeveelheid geld die door die deur heen probeert te dringen zo enorm groot dat het niet anders kan dan die kant op. En die dips ertussenin, zoals het verhaal op China, Georgia en weet ik veel wat allemaal. Dat zijn alleen maar momenten dat we weer even achter ons oor krabben. En dan overmorgen denken, hadden we daar maar van geprofiteerd.
Reinder, tot slot.
Nou, de meest succesvolle beleggers die ik zelf ken in mijn omgeving zijn degenen die elke maand gewoon een beetje bijkopen en het de boel laten. Als 2020 iets geleerd heeft, is dat voorspellen extreem lastig is. Maar als je elke maand gewoon rustig wat aandelen bijkoopt, het liefst in een goedkoop mandje of op een hele simpele manier, dan kan beleggen op de lange termijn is een hele mooie manier om, zoals de Amerikanen zo mooi zeggen, nest of eggs, maar in ieder geval wat vermogen op te bouwen.
Rustig aan. Gedisciplineerd.
Niet timen.
Ik moet dat helaas altijd wel doen. En kijk ik op de klok en dan denk ik, ja,
tijd.
Bedankt. Ja. Reinder Wietsma, portfolio manager bij EBS Capital Management. Marco Groot, consultant van Eat This Week en ook columnist. Kijk de website marcogroot.com.nl. Ik weet het allemaal nooit zo goed meer. Ik heb gisteren
marcogroot.com, vandaag weer een nieuwe.
Vandaag weer een nieuwe voor een verse column. En Lodewijk van der Croft op kantoor bij Comgest. Dank voor je bijdrage en tot snel, tot de volgende keer. Zometeen in BNR Zaken doen hoor je of je er eind deze maand meer op het loonstrookje staat.
De allernieuwste telefoon, een grote huis, een dikke auto voor de deur, verre vakanties. Ik gun het je van harte hoor, maar wat heb je eraan als ondertussen de planeet verder opwarmt en naar de galamiezen gaat? Wil je echt weten hoe het zit en wat we eraan kunnen doen? Luister dan naar BNR Duurzaam elke maandag tussen 3 en 3:30 op de radio en altijd online als podcast. Want die volhoudbare wereld, die maken we samen.
BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Milieuservice Nederland. De ondernemende afvalpartner voor zakelijk Nederland.